Vanavond willen we dan beginnen met een gedeelte te lezen uit Jacobus 2. Jacobus 2, een nogal omstreden schriftgedeelte. En dat is precies de reden waarom ik het vanavond dan maar eens aanhaal. Jacobus 2 vanaf vers 14. En daar staat: wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet. Kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben aan dagelijk voedsel, en iemand van u tot hen zou zeggen: ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en gij lieden zoudt hun niet geven de nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Maar zal iemand zeggen: gij hebt het geloof en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een enig God is? Gij doet wel. De duivelen geloven het ook en zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof medegewrocht heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de schrift is vervuld geworden die daar zegt: en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend en is een vriend van God genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleenlijk uit het geloof? En desgelijks ook Rachab de hoer, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als zij de gezonden heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Want het gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Tot zover. En dit schriftgedeelte sluit aardig aan bij de onderwerpen die wij in de afgelopen tijd hier in deze plaats besproken hebben. We hebben hier in de afgelopen tijd uitgebreid stilgestaan, in de eerste plaats natuurlijk bij de brief aan de Galaten die we helemaal besproken hebben. Uitgebreider kan het al haast niet, denk ik wel eens. En daarna hebben we stilgestaan bij enige andere bijbelgedeelten die daar direct of indirect ook mee te maken hadden met hetzelfde onderwerp namelijk. Het onderwerp van de Galatenbrief is immers dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door werken, maar door geloof. En dat hebben we zo uitgebreid besproken dat ik er nauwelijks meer wat over durf te zeggen nu. Moet duidelijk zijn dat het evangelie is dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt. Niet door godsdienst, niet door werken, maar door geloof. Door geloof uiteraard in de Heer Jezus Christus, door geloof in het woord van God, dat is precies hetzelfde hoor, of door geloof in de Bijbel, want daar komt het gewoon op neer. De vraag is of wij inderdaad geloven wat God gezegd heeft. En als iemand ons vraagt, is het wel dat God gezegd heeft, dat we dan inderdaad kunnen antwoorden uit de grond van ons hart: inderdaad, dat heeft God gezegd. God heeft gesproken. He? Daar gaat het om. Wat we in Galaten geleerd hebben, is onder andere natuurlijk dat een mens gerechtvaardigd wordt uit geloof. Maar we hebben daar ook gezien dat het grote voorbeeld daarvan in de Bijbelse geschiedenis, dat Abraham is. We hebben daar rechtstreeks gelezen dat, wat ook in Genesis staat, dat Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dat werd geschreven in de Galatenbrief, aangehaald natuurlijk uit Genesis. En hetzelfde vinden we ook uitgebreid terug in de Romeinenbrief, met name Romeinen 3 en 4. Nu is zo dat hier dit schriftgedeelte, Jacobus 2, de eigenaardige reputatie heeft dat het iets anders zou leren dan wat in de Galatenbrief of in de Romeinenbrief staat. Let wel, Galaten en Romeinen beide zeggen: de werken zijn dood, werken zijn werken des vleeses. Het is onmogelijk dat de mens door de werken of door werken der wet gerechtvaardigd wordt. En zegt men dan, ja, dat kan wel zijn, maar in Jacobus staat toch dat een mens, als hij de werken niet heeft, dat hij niet uit geloof gerechtvaardigd wordt. Daar wordt uitgebreid gezegd dat de mens door geloof door werken gerechtvaardigd wordt en niet uit geloof. En dat is precies de reden waarom ik dit schriftgedeelte heb aangehaald. Want we zullen vanavond zien dat dit schriftgedeelte helemaal niet wat anders zegt dan Galaten en Romeinen. Dat kan natuurlijk ook niet. Het is het woord van God. Dat kan nooit met zichzelf in tegenspraak zijn. Dat kan niet. Het is ook niet zo. Wat wij moeten doen is natuurlijk wel netjes lezen wat God gesproken heeft. Of wat God heeft laten opschrijven door de hand van Jacobus. Maar dat komt op hetzelfde neer natuurlijk. We hebben te maken met het geïnspireerde woord van God. En God spreekt zichzelf niet tegen. Ja, nee, God is geen politicus. Hè? Nee. Ja, het is vandaag derde dinsdag in september. Ja, of tweede. Tweede is het, hè? Derde. Oh, ik ben altijd de tel. Ik ben derde. Maar in ieder geval was Prinsjesdag, hè? En je weet wat dat betekent. Dan hoor je weer hoeveel meer je moet gaan betalen. Dat is het eigenlijk, in het kort. Nou goed, maar wat ik nou zei is dat God spreekt zichzelf niet tegen. Dat gebeurt elders wel in de wereld, onder mensen gebeurt dat wel. Dat vinden we ook vrij gewoon trouwens. Maar in de Bijbel komt het niet voor. God spreekt zichzelf niet tegen. De woorden hier in Jacobus 2 zijn beslist niet in strijd met Galaten en met Romeinen. Maar in tegendeel, ze vullen dat zelfs aan. En dat is een mooie gelegenheid dan om nu dan nog eens een keer bij dit schriftgedeelte stil te staan. Het begint dan min of meer in vers 14, waar staat, wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft. Stop ik eerst maar even. Kijk, iemand kan wel zeggen dat hij gelooft, maar wat voor zin heeft dat? Dat is de vraag, hè? Wat nuttigheid is het, wat voor nut heeft het, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft? Wat voor nut heeft het dat iemand zegt dat hij een gelovige is? Nou, eigenlijk niks. Want, misschien zijn we nou gauw klaar vanavond. Dan kan ik je 5 minuten vertellen. Als iemand zegt dat hij een gelovige is, dan is dat overbodig. Omdat als hij echt een gelovige is, dan zal dat binnen de kortste keren blijken. Waaruit? Uit zijn werken. Nou, dat is de betekenis van dit hele schriftgedeelte. Uit zijn werken. Het heeft geen nut om te zeggen dat men gelooft. Eenvoudig omdat in de praktijk zal blijken dat mensen dat toch niet geloven. Begrijp je wat ik zeg? De een zegt tegen de ander dat hij een gelovig is. En dan zegt die andere, of dan denkt die andere, ja, dat kan hij nou wel zeggen, maar hè? Ik ken mensen die zeggen dat ze gelovig zijn. En dan haal ik mijn schouders op. Nou ja, thuis. Dat hoeven ze niet te zien. Maar, hè? Nee. Maar haal ik mijn schouders op, dan denk ik, nou, als het zo is, dan moet dat wel ergens uitblijken. En verder heb ik er geen boodschap aan als iemand een gelovig is. Want als iemand een gelovig is, kan hij dat mij wel vertellen. Maar de vraag is niet of ik dat geloof, maar de vraag is of God dat ook weet. Per slotverrekening is geloof niet in mijn woord of in het woord van een ander, maar geloof in het woord van God. Als iemand een gelovig is, dan moet hij het vooral zeggen, maar in de eerste plaats tegen God. Tegen degene die gesproken heeft. Als antwoord op het woord wat tot hem gekomen is, zou hij moeten zeggen, ja, ik geloof. Maar om het tegen een ander te zeggen, wel natuurlijk, dat kan nuttig zijn, dat weet ik wel, dat heeft soms wel een effect. Maar in het algemeen, en gesproken binnen het verband van dit schriftgedeelte, moeten we dan toch vaststellen dat mensen zoveel zeggen. Nu kunnen we alles zeggen, hè. En maar of het ook waar is, dat staat nog te bezien. En of het werkelijk praktisch nut heeft om te zeggen dat men een gelovig is, dat is echt nog de vraag. Dus deze vraag. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet? Wel, zoals gezegd, als iemand een gelovig is, dan zal dat blijken uit zijn doen en laten, uit zijn levenswandel, of om dan dit woord maar weer te gebruiken, dan zal dat blijken uit zijn werken. Want het woord werk staat in de Bijbel natuurlijk toch voor de praktische levenswandel van de mens. En als iemand zegt dat hij een gelovig is, dan heeft dat alleen zin als dat ook inderdaad vervolgens of daarnaast blijkt uit de levenswandel van iemand. Want begrijpt u me nou goed? Geloof is natuurlijk in de eerste plaats een theoretische kwestie. Is iets wat niet te maken heeft rechtstreeks met de buitenkant van iemand, maar geloof is juist de binnenkant. Geloof is niet werken, maar integendeel vertrouwen in iemand anders. En zelfs vertrouwen in het werk van iemand anders. Dat is geloof. Geloof is in de Bijbel nog steeds, maar we hebben dat al uitgebreid besproken, is nog steeds het tegenovergestelde van werken. Zo zei Romeinen 4 dat. Degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dat was Romeinen 4. En dan ziet u dat het tegenover elkaar staat. En aan de andere kant, in Romeinen 6 en 7 staat uitdrukkelijk dat een mens door de werken niet gerechtvaardigd kan worden. Maar wel door geloof, uiteraard. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Het geloof, de tegengestelde dingen. Maar ook tegengestelde dingen hebben wel wat met elkaar te maken. Ze staan in een bepaalde relatie tot elkaar. Ik bedoel, zo het tegenovergestelde van man, dat weet u waarschijnlijk, is vrouw. Hè? Maar ze hebben wel wat met elkaar te maken. Hè? Ja, en hoe zie ik iemand denken? Maar goed, daar gaat het nou niet over. Hè? Maar de tegengestelde dingen hebben wel wat met elkaar te maken. Rechts en links zijn tegenstellingen. Maar als er geen links is, is er geen rechts. Die twee dingen, die staan tegenover elkaar. En dat kan alleen omdat ze er wel allebei zijn. En zo is het met geloof en werken. Geloof is het tegengestelde van werken en werk is het tegengestelde van geloof. Maar daarom heeft het wel iets met elkaar te maken. En dat verband tussen werk en geloof wordt uiteengezet hier door Jacobus. En begrijp u nou goed? Als in Romeinen en Galaten uiteengezet wordt dat een mens door geloof gerechtvaardigd wordt, dan betekent dat niet dat een mens door geloof gerechtvaardigd wordt voor mensen, maar dat betekent dat een mens door geloof gerechtvaardigd wordt voor en door God. Als er in Romeinen 4 staat dat geloof gerekend wordt voor gerechtigheid, dan moeten we wel begrijpen dat dat niet bij mensen opgaat, maar bij God. Kijk, als ik door het rode stoplicht rij en ik kom voor de rechter, dan zegt de rechter niet, nou, je bent een gelovige en dan reken ik je maar rechtvaardig. Nee. Want dit is niet het woord van die rechter immers. Maar dit is het woord van God. En God zegt, wie gelooft, reken ik rechtvaardig. En God is de hoogste rechter die je denken kunt, uiteraard. En bovendien is het een onontkoombare rechter, je komt ervoor te staan. Je hebt ermee te maken. En God is degene die de zondaar rechtvaardigt op grond van geloof. Dus, nogmaals, geloof wordt gerekend voor gerechtigheid of voor rechtvaardigheid? Ja, voor God. Wij dan gerechtvaardigd zijn, dat is Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede. Ja, dan hoort hij het ook eens van een ander, hè? Hebben vrede niet met mensen, maar hebben vrede met God. Niet met mensen, integendeel, in de praktijk is het zelfs zo dat als we gerechtvaardigd zijn uit het geloof en daaruit leven, en dat ook daarvan getuigen, zal blijken dat we met mensen ruzie krijgen. Hè? Ja, dan ontstaat het algemeen de vervolging, de vijandschap. Dus niet bij mensen, maar bij God. En het is God die een mens op grond van geloof rechtvaardigt. Mensen rechtvaardigen ons niet op grond van geloof. Begrijp u? Daarom heeft het ook geen zin om geloof, om te zeggen dat men een gelovig is tegen mensen. Want voor de verhouding met andere mensen maakt het niks uit. Is het vaak slecht om te zeggen dat je een gelovige bent. Hè? Ik was in Zuid-Afrika ook bij mensen. En we hadden wel gesprekken en daar hou ik me altijd een beetje maar op de achtergrond. Dan denken we, wat een ruzie maken met die mensen. Maar op een gegeven moment vragen ze die aan toch. Maar wat vindt u er nou van? Hè? Ja, en dan zeg je maar een paar dingen. Dat doe ik altijd snel, want ja, je bent bevredigde mensen. Je moet er niet te lang verhalen maken. Dus dan vertel je dat gauw even. Hè? En dan zeg ik zo, ik zei bijvoorbeeld tegen iemand, zei ik, ja, het kan wel zijn dat u hier gelukkig mee bent. Dat vertelde die, hè? Hier ben ik gelukkig mee. Wat vindt u ervan? Toen zei ik, ja, het kan wel wezen dat je er gelukkig mee bent. Maar het is niet Gods bedoeling dat wij gelukkig worden. Gods bedoeling is dat wij de waarheid aanvaarden. Heel wat mensen zijn gelukkig met een leugen. Maar het gaat er niet om of wij gelukkig zijn. Het gaat erom of wij de waarheid kennen. Begrijp je me goed, als wij de waarheid van het woord van God kennen en aanvaarden, dan zullen we ongetwijfeld gelukkig zijn. Ik zei, zullen wij ongetwijfeld gelukkig zijn. Leg het maar uit zoals u het wil. Maar het gaat niet om dat wij netjes als mensen hier een fatsoenlijk en prettig bestaan hebben op aarde. Daar is God niet bij gebaat. Hij is erbij gebaat dat wij zijn woord geloven. Nou, dat vertelde ik toen en daarna hebben we dus nooit meer over Bijbelse dingen gesproken. Hè? Nee, dan is het gesprek afgelopen. Dat is duidelijk dan. Zie? En verder geen interesse. Dan ontstaat de verwijdering weer. Zodra je zegt wat je gelooft en waar het om gaat, dan houdt het weer op. Nou, zo werkt dat, hè? Dus wat nuttigheid heeft het, broeders, om te zeggen dat men geloof heeft? Nou, in de praktijk niet zo geweldig veel. Als je tegen anderen zegt, tenminste, tegen de heer moet je het wel zeggen natuurlijk. En tegen anderen, ach, het is wel nuttig om het te zeggen. Want wij moeten natuurlijk, dat weet u net zo goed als ik, wij moeten ten alle tijde bereid zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Zegt de schrift. Natuurlijk. Natuurlijk. Wij getuigen van onze Heer en Heiland. Dat is inderdaad waar. Maar begrijpt u me goed, daardoor worden wij op zich niet behouden. Wij worden niet behouden door te zeggen dat wij gelovigen zijn. Wij worden behouden doordat wij geloven. En we worden zelfs behouden zonder dat wij anderen zeggen dat wij geloven. Als de Heer het maar weet. Want ons behoudenis heeft niet te maken met onze verhouding tot andere mensen hier op aarde. Het heeft te maken met onze verhouding tot een levende God. Zie, en dat is het onderwerp hier in Jacobus. Over hoe dat zit nou met die gelovige die voor God gerechtvaardigd is. En die door God rechtvaardig gerekend wordt. En die met God vrede heeft. Maar hoe is het dan met diezelfde gelovige in zijn relatie tot andere mensen? En dan is de vraag, wel, als iemand zegt dat hij een gelovige is, maakt dat wat uit? Heeft dat veel zin? Nou, niet zoveel, zegt de apostel Jacobus hier. En stel de vraag maar weer. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zalig maken? Ja. Weet je wat het is? Het antwoord op deze vraag staat of valt met wat wij denken dat geloof is. Wat is dat voor een ding, geloof? Ja. Geloof in de eerste plaats is in de Bijbel, in het woordenboek misschien niet, maar daar hebben we het niet over. Hè? Geloof in de Bijbel is een zekerheid. Niet een voorwaar houden, maar een voorwaar aannemen. Er is een verschil tussen. Een voorwaar houden is dat je tegen iemand zegt van, volgens mij heb je gelijk. En dan draai je om en dan loop je weg. Je hebt gelijk. Vroeger zeiden ze, geef maar een kwartje, dan krijg je gelijk. He? Iets voorwaar houden, zegt, nou dat zal dan wel zo wezen. Als jij het zegt, zal het wel zo. Dat is voorwaar houden. Maar geloven is niet voorwaar houden, geloven is voorwaar aanvaarden. En dat betekent dat je niet op een afstand blijft en zegt, jij hebt gelijk, maar dat je erin betrokken raakt en zegt, nou heb ik het ook. Nou heb ik ook die waarheid. Geloven is het aanvaarden van dingen, niet alleen maar het waarhouden ervan, maar het aanvaarden opdat het één wordt met je leven en met je wezen. De dingen die wij aanvaarden in ons leven, of in ons denken, of hoe je dat maar hebt, hè. De dingen die wij aanvaarden, blijven niet losse dingen die ergens binnenin ons in een kastje zitten opgeslagen. Weet je wel, daar ergens in een laadje. Nee, de dingen die wij aanvaarden worden één geheel met ons wezen. Een mens is niet een archief waar je wat instopt en zodat je het ooit weer een keer kunt terugvinden. Sommige mensen denken dat dat zo is, maar dat is niet zo. De tafels van 1 tot en met 10 uit je hoofd leren, want het is zo makkelijk als iemand er eens naar vraagt. Ken je de tafel van 9? Ja, die heb ik vroeger eens op school geleerd. Hoe was die ook alweer? En dan zoek je het laadje op en trek je het open en dan komt het eruit. Dat is voorwaar houden. 9 van 9 is 81 ongeveer, geloof ik. He, dat weet je dan en dat is het dan. Maar dat is voorwaar houden. Maar als het een deel van je wezen geworden is, dan betekent het als je wat verkoopt voor 9 gulden per stuk en je verkoopt 9 van die dingen, dan wil je er 81 gulden voor hebben bij elkaar. Exclusief BTW van 20% natuurlijk, maar dat is 20% geworden vandaag, ja. Maar daar gaat het nou niet over, hè. Maar ik bedoel, dan leef je ermee. Dan is het bepalend voor je wezen in je denken, in je doen en laten. Het heeft te maken met je huishoudgeld en dat soort dingen meer, zal ik maar zeggen. Het speelt een rol in je leven. En daar gaat het om. Als wij dingen geloven in de Bijbelse betekenis van het woord, dan betekent niet dat we denken dat het misschien wel zo zou kunnen zijn. Het betekent ook niet dat we zeker weten dat het zo is. Het betekent dat het een realiteit is in ons leven. Ik had bijna gezegd in de praktijk van ons leven. Maar ik heb het niet gezegd omdat er geen verschil tussen is. Want ons leven is natuurlijk een praktisch leven. Ons leven is iets, is activiteit. Leven is in feite hetzelfde in de Bijbel althans als beweging. Weet u wel, als het water van Bethesda in beweging komt, dan betekent dat er leven in komt. Beweging is een teken van leven. Wel, zo is het met ons. Ons leven is een leven van beweging. Wij doen dingen. Nou, als het goed is, denken we eerst. Dat leerde ik tenminste thuis vroeger. We moesten eerst denken, dan doen. We wisten niet wat het was, maar dat hebben we later wel geleerd. Eerst denken, dan doen. Maar dat is activiteit. Dan gebeurt er wat. Als we wat doen, gebeurt er wat. Maar als we denken, gebeurt er ook wat. Er worden ook dingen met elkaar in verband gebracht. Kijk, het maken van een meubelstuk, dat is leuk. Dan moet je plankjes zagen, aan elkaar spijkeren of iets dergelijks. En dan wordt het met elkaar verbonden. Maar in ons denken doen we precies dezelfde dingen. We hebben dit en we hebben dat en we brengen het met elkaar in verband. En zo past het dan en dan, en zo is het dan. En zo vormen wij onze gedachten, onze wereldbeschouwing, of noem maar op. Hoe het allemaal maar heten mag. Wel, dat is het. Wel nu, als wij het woord van God geloven, dan betekent dat dat woord van God niet ergens in een laadje ligt en daar staat, daar is het dan en dan weten we dat het daar is. En dan zeggen, ja, dat is daar, dat geloven wij. Dat is het niet. Als wij in de Bijbel geloven, betekent dat niet dat we zo'n ding hebben die staat thuis op de schoorsteenmantel met een koperen slot erop. Maar als wij de Bijbel geloven, als wij het woord van God geloven, is het een actief deel van ons leven. Zodra we in ons denken bepaalde dingen met elkaar in verband brengen, dan hoort de Bijbel daarbij. Dan hoort het woord van God daarbij. Dan speelt het een rol in. Zie? En met het vervolgde, als we nadenken ook nog wat gaan doen, dan betekent dat in dat doen en laten ook het woord van God daarin een rol speelt. Omdat het een deel wordt van ons wezen. En daar hebben we het de laatste keer over gehad, meen ik. Weet u nog wat het was om het goede deel te kiezen? Dat was het kiezen voor het luisteren naar het woord van God. Omdat we het in ons zouden opnemen, niet omdat het daar bewaard zou worden, uiteraard. Want dan kan je net zo goed hier die Bijbel gewoon dicht doen en wegleggen, dan wordt het keurig bewaard. Dat is in de dagen van Luther, weet u wel, die Bijbel was goed bewaard. In de bibliotheek van het klooster aan een ketting. Er kon niks mee gebeuren. Maar dat is niet de bedoeling. Het moest een deel worden van de mens. En Luther vond het ding en leerde, wat leerde die? Rechtvaardiging uit geloof, uit Romeinen 4. Nou, daar hebben we het vanavond over. Het werd een deel van zijn wezen. De consequentie was dat hij niet alleen zei dat hij een gelovige was, want hij heeft het niet hoeven zeggen dat hij een gelovige was. Nou, dat zou ik wel denken. We praten er nog over, hè? Ze zagen het wel aan hem. Zo was dat. Hij ging anders leven. Met alle consequenties van dien. En sindsdien had hij vrede met God, maar onvrede met de rest van de wereld. Zo was het aanvankelijk ongeveer. Helemaal precies weten we toch niet, want het is te lang geleden. Maar zo was dat. Nou, en zo is het vandaag nog. Als wij komen tot aanvaarding van het woord van God, als we komen tot geloof in onze Heer Jezus Christus, dan betekent dat dat zijn woord en de Heer Jezus Christus zelf een rol spelen dagelijks in ons leven. Dat betekent in ons denken in de eerste plaats. En vervolgens dus ook eventueel in ons doen. Dat kan niet anders, hè. Kijk, wij leerden thuis, je moet eerst denken, dan doen. Maar als ik nou helemaal eerlijk ben, moet ik zeggen dat, voor zover ik er verstand van heb, altijd eerst gedacht wordt. Dat is soms niet lang genoeg, maar er wordt eerst gedacht alvorens er wat gedaan wordt. Als het goed is, als een mens gezond is, zal ik maar zeggen, dan is het normaal zo dat in zijn hersens of zo, of waar dan ook, het idee is om iets te gaan doen. En daar vandaan leren we dan, dan gaan de prikkels via de zenuwen naar de spieren en dan gaat iemand wat doen. Maar het komt uit zijn hoofd en uit zijn denken vandaan. En dat het denken vaak veel te gebrekkig is, dat weten we al te goed. Maar daar hebben we het niet over. Het gaat om het principe. Het is altijd eerst denken, dan doen. En waar wij die vorige keer vele malen over gesproken hebben, is dit principe dat we eerst moeten denken. En dat de mens veranderd moet worden door de vernieuwing van zijn denken. Dat hij moet komen tot aanvaarding van wat God gesproken heeft. En die woorden van God moeten onze woorden worden. Moeten een actief deel worden van ons wezen en van ons denken. Zie? Als we op zoek zijn naar de waarheid, dan zouden we dan niet moeten zoeken in onze menselijke wetenschap of wat dan ook. Maar zouden we in de eerste plaats moeten denken aan het woord van God. Wat heeft het woord van God te zeggen? Nou, dat is actief. Dan geloof is. Dan heeft het een uitwerking in ons denken. En iedereen weet, dacht ik langzamerhand wel, dat het denken van de mens in het algemeen bepalend is voor zijn leefwijze. En andersom, als je wil weten hoe iemand denkt, dan moet je hem bestuderen. Moet je gewoon aan de buitenkant naar hem kijken. Moet je eens in de gaten houden wat iemand doet. Hoe hij handelt, hoe hij zich gedraagt. Dan weet je ook hoe hij denkt. Is toch heel eenvoudig, hè? Toen we zondagmiddag met het vliegtuig op Schiphol aankwamen, toen waren we gevlogen over de Kaapverdische eilanden, een tussenlanding daar. U weet ook niet waar het ligt zeker, ik ook niet, maar het ligt ergens halverwege tussen Nederland en Zuid-Afrika. Dus, hè? Ja. Nou goed, in elk geval, daar wonen mensen die niet blank zijn, in het algemeen. En er waren er nogal wat van die in het vliegtuig stapten en die verder de rest van de reis meevlogen. Sommigen zelfs tot Schiphol aan toe. En wij stonden in de rij voor de paspoortencontrole. En er stonden heel wat van die Kaapverdischen, of ik weet niet hoe ze heten, Kaapverdianen. Heet ze dat? Ja. Kaapverdianen. Die stonden voor ons. Maar wat er gebeurde was, Dat velen van die lui geen visum hadden. En daar stonden ze voor die douane. En dat ze geen visum hadden, dat kon ik zien. Maar ik zag niet hun paspoort. Ik stond bovendien achter ze. Maar ik kon zien dat ze geen visum hadden. Wel, als die mensen hun benen niet eens stil kunnen houden, hun armen niet eens, en zelfs geen geluid kunnen uitbrengen als er wat gevraagd wordt, dan weet je toch wat er aan de hand is. In goed Nederlands, dan barsten ze van de zenuwen. En als je papieren in orde zijn, dan mag je een beetje zenuwachtig zijn als je voor zijn mama in de pet staat, maar zo erg niet hoor. Dat kun je zo zien. Zie je? Nou, dat bedoel ik nou maar. Je kunt altijd zien aan de buitenkant van iemand hoe die van binnen is. De ene keer wat makkelijker en vlugger dan de andere keer. Maar iemands levenswijze naar buiten, dat is de spiegel, is de uitstraling van wat hij hier in zijn hoofd heeft zitten. Van wat hij weet en wat hij denkt. Zo is het nou eenmaal. Zie je? En nou, dat is het onderwerp van dit schriftgedeelte. De relatie tot God in de eerste plaats is hier niet aan de orde. De relatie van de gelovigen tot andere mensen is in de eerste plaats aan de orde. Want dan gaat het erom, iemand kan wel zeggen dat hij gelooft, maar het blijft altijd zo dat het geloof op een of andere wijze, misschien na verloop van tijd, maar op een of andere wijze tot uitdrukking komt in iemands doen en laten. Het is duidelijk genoeg, als iemand eenmaal komt tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus, zal daarna blijken dat hij andere dingen gaat doen. Dingen die hij vroeger deed, doet hij daarna niet meer en andersom. Ja, misschien maar weinig verschil, maar het verschil is er. Absoluut. Nou, daar gaat het hier om. En dat is wat die apostel Jacobus hier in deze brief uitlegt. Daarom, wat nuttigheid heeft het om te zeggen. Die man die daar stond en wie gevraagd wordt, meneer, hebt u wel een visum? Die hoefde niet te zeggen nee. En u hoefde ook niet te zeggen ja. Want het was zo wel duidelijk wat er aan de hand was. Begrijpt u? Nou, en daar gaat het nou om. Als iemand uitdrukkelijk leeft als een ongelovige en hij zegt dat hij een gelovig is, dan kan hij dat rustig zeggen. Maar dan denk ik, ja, dat als hij dat zegt, zal het wel. Maar het lijkt mij niet. Maar goed, hij kan het beter weten dan ik. Zo is het toch? Dat zal wel blijken. En het gebeurt ook dat mensen zeggen, ik ben een gelovige, dat ik denk, ja, dat wist ik al lang. Of dat had ik altijd al gedacht of zoiets. Hè? Laten we het een beetje vaag houden. Slag om de arm. Maar zo is het toch. Je kunt het merken. Ja. Nou, dat is het onderwerp van dit schrift. Wat nuttigheid is er, mijn broeders, die iemand zegt dat hij een geloof heeft en hij heeft de werken niet. Welke werken? De werken die op een of andere wijze in relatie staan met geloof. Begrijpt u? Het verhaal is dit. Dat een mens niet door werken gerechtvaardigd wordt. Als je met je werken bij God komt, dan helpt dat niks. Integendeel, het zal blijken dat mensen geoordeeld zullen worden juist vanwege die werken. Spijt me zeer, maar in Romeinen staat dat in de mens geen goed woont. Absoluut niet. Niks. Dus niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden, hun kelen zijn geopend graf. Ja, dat is geen zelfkennis hoor, dat is gewoon, dat staat gewoon rechtstreeks zo in de Bijbel. Hè? Adder venijn is onder hun lip en de weg des vredes is, hebben ze niet gekend. Dat soort dingen, dat staat daar allemaal, dat is nou eenmaal zo. Met je werken kun je niet bij God komen. Waar je wel mee bij God kunt komen, met geloof in wat hij gezegd heeft. En als je gelooft wat hij gezegd heeft, dan geloof je wie hij is, want hij heeft gezegd wie hij is. En dan geloof je ook wat hij doet, want hij heeft gezegd wat hij doet. En dan geloof je dus in het verzoeningswerk van God wat hij uitvoert in Jezus Christus. Want God is in Christus de wereld met zich verzoenende. Want als je dat gelooft, dan krijg je deel aan die verzoening. Niet door werken, maar door geloof. Niet door wat de mens zelf doet, maar door geloof in wat God zegt dat hij gedaan heeft en doet en nog zal doen. Dat is het begin van het verhaal. Het vervolg is dan dat als iemand gelooft, dan zal dat een praktische uitwerking hebben in zijn leven. Dan komen daar werken uit voort. Want de werken van een mens komen sowieso altijd voort uit wat hij gelooft. En als iemand de hele dag loopt te vloeken, dat zijn werken dus, hè? Want daar kan, sommige mensen krijgen het daar erg zwaar van, hè? Dat is zwaar werk, dus ze zweten erbij vaak, hè? Als ze dat doen. Zwaar, is vermoeiend. Hè? Maar goed, maar die doen dat, maar dat komt voort uit hun denken uiteraard. Zie, uit wat ze geloven, of niet geloven. Hè? Maar daar komt het uit voort. Nou, zo is het nou eenmaal. Maar als een mens gelooft in God en zijn woord en in de Heer Jezus Christus, dan heeft dat een praktische uitwerking op hun leven. Maar begrijpt u me nou goed? Die werken die voortkomen uit het geloof wat iemand heeft, die maken hem niet zalig. Niet in de zin van daarmee verwerft hij de hemel. Integendeel, zijn eeuwig leven ontvangt hij niet op grond van die werken, maar ontvangt hij op grond van geloof alleen. Maar het geheim is feitelijk, want als iemand gelooft in de Heer Jezus Christus, dan wordt hij wedergeboren. En dat betekent dat hij nieuw leven ontvangt. Het leven van God wordt in hem geplant. Wij noemen dat ook wel de Heilige Geest, omdat de Bijbel dat zo noemt. Dat ontvangt de gelovigen en dat werkt uiteraard in het leven van die gelovigen. Er komen dingen uit voort. Begrijpt u wel? Niet opdat hij behouden zou worden, maar omdat hij al behouden is. En dat is een grote verschil. Zie. Natuurlijk, de Bijbel spreekt over goede werken van de gelovigen. Maar het zijn niet die goede werken die hem tot een kind van God maken. Maar het zijn goede werken die hij uitsluitend kan doen omdat hij een kind van God is. Omdat hij der goddelijke natuur deelachtig is. Volgens de Statenvertaling van de brieven van Petrus. Hij is der goddelijke natuur deelachtig. Dat betekent dat die goddelijke natuur in die gelovigen deze goede werken uitwerkt. Maar dat komt niet uit de oude mens, dat komt niet uit de natuurlijke mens, integendeel. Het zijn nog niet die werken waardoor we tot God komen, maar het zijn die werken die het resultaat zijn van dat we tot God gekomen zijn. En sterker nog, doordat hij in ons werkt. Want het is God die in u werkt. Beide, het willen, dat is in het denken, en het werken, dat is met de handen en de voeten. Het ene is het hoofd, beide het willen, dat is met het hoofd, en het werken, en dat is met handen en voeten. Hoofd of hart, dat hoort eigenlijk bij elkaar, maar goed. Maar dat is wat de Filippenzenbrief erover zegt. Het zijn werken die voortkomen uit wat God in de gelovigen doet. Ja, in de gelovigen. Maar niet in de ongelovigen. Het is God die in ons werkt, zegt Paulus aan de Filippenzen. En hij schreef aan gelovigen en zelf was hij een gelovige. Maar hij had het niet over dat God werkt in alle mensen, opdat ze goede werken zouden doen enzovoorts. Dat is niet het geval. God werkt in de gelovigen, omdat die zijn eigendom zijn, omdat die leven voor God. Want de natuurlijke mens en de ongelovige in het algemeen is dood door de misdaad en de zonde. En God heeft daar geen gemeenschap mee. En God werkt daar ook niet in. Wat van hen verwacht wordt, is dat ze komen tot aanvaarding van het woord van God. Omdat ze dan op grond daarvan nieuw leven zouden ontvangen. En als de apostel Jacobus hier in deze brief spreekt over werken die te maken hebben met rechtvaardiging en zaligmaken enzovoorts, dan gaat dat in de eerste plaats om de verhouding tussen mensen onderling en zelfs gelovigen onderling. Dat is het nou eenmaal. En verder over het principe dat geloof waaruit geen werken voortkomen in ieder geval een dood geloof is. En wat dat is, dat zullen we zien, want we gaan nou gewoon verder met dit schriftgedeelte. In vers 15, indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben dagelijk voedsel, en iemand van u, die zegt dat hij gelooft, hè, en iemand van u tot hen zou zeggen, gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd. We wensen ze gewoon het beste dan, hè. En gij lieden zoudt hun niet geven de behoeften, de nooddruftigheden, hè. De nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? Wat nuttigheid is het om tot iemand te zeggen, ga heen, heb vrede en word verzadigd. Wat nuttigheid heeft het om tot iemand te zeggen, een gelukkig nieuwjaar. Nou ja, het is in overeenstemming met de etiketten, je hoort dat te doen. Hè? Ja, nu nog niet. Maar het is zo weer zover hoor. Maar goed. Maar wat nuttigheid heeft dat? Wat voor praktisch gevolg heeft dat? Nou, het enige nut zou kunnen zijn dat degene tot wie het zegt dan denkt van, God, die is mij goed gezind, dat is toch prettig. Iemand hoopt dat ik een gelukkig nieuwjaar zal hebben. Nou, dat is mooi, dat hoop ik ook, daar zijn we het daarover eens. He? Goed, maar wat voor praktische verdere uitwerking heeft dat? Toch helemaal niks. He? Ja, natuurlijk, we kunnen elkaar wel zeggen wat we hopen. Dat is wel goed om in elkaar een beetje tot steun te zijn. Maar praktisch heeft het geen enkele consequentie. Nou, daar gaat het nou maar om. Nou, het beste, hè? Ja, zal dan wel. Je kunt beter iemand het beste geven dan iemand het beste wensen. En daar gaat het nou maar om, hè? Je kunt beter iemand vrede geven dan hem vrede wensen. Je kunt beter iemand brood geven dan wensen dat hij brood zal krijgen. Je kunt beter iemand verzadigen dan zeggen, wordt verzadigd. Dat is het probleem. Nou, wat nuttigheid is dat? Wel, het heeft helemaal geen nut. En precies zo is het met te zeggen, ik geloof. Dat heeft geen nut. Als je dat tot andere mensen zegt, dat heeft geen nut. Dat dient tot niks. Dan zegt die ander, goed, dat weet ik dan. Zo wat? Hè? Wat dan? Het maakt helemaal niks uit. Kijk, en zo is het ook met het geloof, zegt vers 17. Alzo ook het geloof. Indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Daar gaan we hoor. Alzo ook het geloof. Het geloof indien het de werken niet heeft. Geloof kan dus werken hebben. Nou, dat wordt het moeilijk hoor. Als geloof werken kan hebben, wat is het dan eerder? Ja, geloof uiteraard, hè. Eerst moet geloofde zijn om werken te kunnen hebben. Zo is dat nou. Nou, dat is nou precies het verhaal. Eerst moet er geloof zijn. En dan komen daar eventueel, hopefully, hè, we hopen dat, dan komen er eventueel werken uit voort. En die werken worden dan genoemd werken des geloofs. Werken die voortkomen uit iemands geloof of uit een gelovige. Zie. En daar wordt hierover gesproken. Alzo ook het geloof indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf een. Komma. Er staat hier geen komma, maar in het Nederlands zou het ertussen moeten. Is bij zichzelf, komma, dood. Dat betekent, het is bij zichzelf, dat betekent, het is nergens anders bij, dus is het alleen. Geloof zonder werken is. Ja, is alleen maar geloof, is bij zichzelf, is dat. Dat betekent, is alleen, is maar alleen. Zie? Dus als ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf, komma, dood. Dat betekent dat je dat bij zichzelf ook kunt weglaten in de zin. En dan staat er, als ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is dood. Ja, want ik weet niet of ik het hier wel eens uitgelegd heb, maar anders doe ik het er nou maar even heel vlug. Iets wat alleen is, iets wat geen verbinding heeft met iets anders, is dood. Ik denk dat ik het wel eens gezegd heb bij een of andere gelegenheid. Dood in de Bijbel betekent scheiding, niks anders. De betekenis van het begrip dood is scheiding. Iets is apart. Is geen contact met iets anders mogelijk. Toen Adam, wanneer stierf Adam? Er zijn twee antwoorden. Toen hij 930 jaar oud was. Of ten dagen dat hij at van de boom. Want dat staat er. Ten dagen dat je daarvan eet, zult gij sterven de sterven. Vertaald met zult gij de dood sterven. Ten dagen dat gij daarvan eet. Gebeurde dat ook? Ja, natuurlijk, want het staat in de Bijbel. En dan zeggen wij, maar hij leefde toch nog voort? Ja. En dan begrijpen we het niet meer, maar we begrijpen het dan niet, omdat we niet weten wat dood en leven is. Dood is scheiding. En als God tot Adam zegt, ten dagen dat je daarvan eet, zult gij de dood sterven, betekent dat ten dagen dat Adam van die boom zou eten, zou je van God gescheiden worden. Hij zou sterven, maar de vraag is voor wie? Want sterven betekent scheiden of gescheiden worden. En de vraag is, van wie wordt iemand dan gescheiden? En als God zegt, ter dagen dat vandaag van eet zult gij de dood sterven, dan betekent het uiteraard dat iemand sterft voor God. En dat er scheiding komt tussen Adam en God. Dat was er ook, want daarna had God Adam nodig en hij kon hem niet vinden. Lees het maar eens na in Genesis. Ja, hij was hem kwijt ineens. Verzoek. Nou, dat is het nou precies. Kijk, Eva wist waar Adam was. Want Adam was niet gestorven voor Eva en Eva niet voor Adam. Voor elkaar leefden ze, maar voor God waren ze dood. Nou, dat is het verhaal. Dood is dus altijd in de Bijbel scheiding. Zie? En Lazarus was dood, dat klopt. Al die mensen zeiden hij is dood. En de Heer zei inderdaad een keer in datzelfde hoofdstuk, dus Johannes 11 geloof ik, dat hij zei tot zijn discipelen, ja inderdaad, hij is dood. Maar eerst ontkende hij het en zei, nee, hij slaapt. Vanwaar het verschil? Dat is heel eenvoudig. Lazarus was dood voor al die andere mensen. Hij was afgesneden van zijn familie, van zijn volk enzovoort. Hij lag in het graf en zelfs al een paar dagen. Hij was inderdaad dood. Dat klopt. Maar hij was niet afgescheiden van de Heer Jezus. En daarom zei de Heer, ach, hij is buiten bewustzijn, hij slaapt. Maar van mij is hij niet gescheiden. En dat bleek wel, want hij riep hem gewoon wakker. Hij zei gewoon, Lazarus, opstaan. Het is tijd, ja. Lazarus, sta op. En het gebeurde. Hij was dood voor al die mensen, maar voor de Heer niet. Nou, dat is het verschil. Wij mensen zijn van nature dood voor God. Wat onze oude mens betreft. Maar voor andere mensen leven we gewoon nog. Ja. Maar naar de nieuwe mens leven we voor God. En in onze relatie van onze nieuwe mens tot die mensen om ons heen zijn we dood, want wij zijn der wereld gestorven en de wereld is ons gestorven. Maar dat hebben we besproken toen we gelaten bespraken. Zie, de oude mens is dood voor God, maar levend voor de andere oude mensen. Maar de nieuwe mens leeft voor God en is dood voor al die andere oude mensen. Zie je, dat is het hele verhaal. Dat betekent gewoon scheiding, dood is scheiding en leven is uiteraard gemeenschap. Maar dat is zo dubbelzinnig dat iedereen dat begrijpt. He? Ja, leven is gemeenschap en gemeenschap is leven. Uiteraard, in de meest brede betekenis van het woord. Er zijn een heleboel betekenissen van trouwens. Nou goed, indien nou geloof dood is, wat betekent het dan? Nou, dan betekent het niet dat er naar de begrafenispolis gezocht wordt. Dat betekent het dus niet, hè? Het betekent dat het geloof geen enkele verbinding heeft met iets anders. Het staat op zichzelf. Dat staat er ook. Het is bij zichzelf. En dat betekent dat het dood is. Dat is een doodgeloof. Dat betekent dat het niet te merken is. Het communiceert niet. Het komt niet naar buiten. Je ziet er geen resultaten van. Er is geen beweging. Zie? Alleen is iemand die zegt, ja, het is er wel. Want iemand zegt dat hij het geloof heeft. Wat is dat voor geloof? Wel, dat is een doodgeloof. Dat is een geloof wat er misschien wel is, want het zou best kunnen dat het er is. Maar het doet niks. Het wordt apart gehouden. Zie? Het zit in het laadje ergens in iemand en daar houdt het mee op. Wel, dat is niet geloof in de Bijbelse betekenis van het woord. Het kan best zijn dat iemand dan het woord van God voor waar houdt, maar als hij er niet uit leeft en als geen consequentie heeft in zijn leven, is dat een dood geloof. Dat betekent een inactief geloof. Een geloof dat niks doet. Dat betekent dat een geloof dood is. Dat betekent dat het geen uitwerking heeft. Dat betekent dat je er niet mee kan praten. Dus niet geen namen te noemen, maar ik herinner me eens iemand die zei dat hij een gelovige was. En toen werd hem gevraagd wat hij dan precies geloofde. En toen zei hij, nou ja, daar kan ik niet zo goed over praten, want dat is voor iedereen verschillend. Nou, dat is nou een mooi voorbeeld van doodgeloof. Het zit ergens in een laadje, maar degene die het erin gestopt heeft, weet zelf eigenlijk niet wat het precies is. Dat is dat verhaal van wij geloven de Bijbel van kaft tot kaft. En hij blijft gewoon op de schoorsteenmantel staan met slot erop. Kun je makkelijk zeggen als je niet weet wat erin staat. Hè? Ja. Ik heb niks tegen die uitdrukking. Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft. Dat wil zeggen, de binnenkant langs. Hè? Niet natuurlijk de buitenkant langs. Hè? De binnenkant langs. Maar niettemin, er zijn mensen die dat claimen, maar die zeggen dat te doen, maar ze hebben de Bijbel dicht. Dat was een doodgeloof. Speelt geen rol. Ze hopen zalig te sterven, want ze denken dat het dan nodig is. He? Maar in hun leven, niks. Bij hun dood, nou ja, dan kun je altijd nog een doodgeloof gebruiken misschien. Je weet het maar niet, ik weet niet hoe die mensen denken. Ik kan dat nooit zo goed begrijpen, dat het zo gaat. Maar daar heeft de apostel Jacobus het over hier in deze brief. Als het geloof de werken niet heeft, zie je wel dat er niet staat als de gelovige de werken niet heeft. Er staat gewoon als het geloof de werken niet heeft. Er zijn mensen waarvan we weten dat er gelovigen zijn die allerlei werken doen, maar ze doen die werken naar het vlees, gewoon naar de oude mens. Dat kan. Maar over dat werk gaat het niet. Het gaat niet om de werken van iemand die een gelovig is. Het gaat om de werken van het geloof. Geloof moet die werken hebben. Het gaat niet om werken in het algemeen, maar het gaat om de werken die voortkomen uit iemands geloof. Ja, dat is van belang. Want u weet het langzamerhand, we hebben uitgebreid stilgestaan bij het verhaal van dat we de naaste moeten liefhebben. En de koninklijke wet, dat is hier ook in de voorgaande verzen, maar ik heb ze met u maar niet gelezen deze keer. Hè. Maar wij kennen mensen die precies hetzelfde zeggen en die heel, heel netjes leven en die goed zijn voor hun familie en hun buren. En zelfs voor andersdenkenden zijn ze heel tolerant en vriendelijk, ze maken nooit met iemand ruzie. Het zijn goede werken. Ik vind dat goede werken toch wel. Redelijk goed tenminste. Weet u wat het is? Maar dat geloof, met die werken zijn niet werken des geloofs. Het zijn gewoon werken die voortkomen uit de oude mens die toch een zondaar is. Ja. Nou, daar gaat het nou maar even om. Het gaat niet om werken aan zich. Het gaat niet om werken die een mens zou moeten doen. Of zelfs een gelovige zou moeten doen. Ongelovigen doen dezelfde werken vaak ook. Maar het verschil zit erin of die werken voortkomen uit hun geloof of gewoon uit een oude mens. Uit een natuurlijke mens. Daar zit het verschil. En wat God verwacht, en wat hij verwachten mag natuurlijk, is dat geloof in hem en geloof in zijn woord tot resultaat heeft dat er werken uit voortkomen. Dat het een resultaat heeft, een praktische levenswandel uit het geloof. Van Abraham wordt gezegd dat wij, in verband met Abraham wordt gezegd dat wij hem zouden navolgen in de voetstappen des geloofs. Eveneens Romeinen 4. Voetstappen des geloofs. Abraham geloofde dus ook een beetje met zijn voeten. Wel eerst met zijn hoofd uiteraard. En weet u welke voetstappen dat waren? Wel, Abraham, tot Abraham werd gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. En hij heeft niet gezegd, maar ik kan hier nog mooi blijven, want ik heb hier misschien een roeping, kan hier mooi het evangelie verkondigen, misschien of zo. Nee, hij moest eruit en hij ging. En omdat Abraham God geloofde, was hij gehoorzaam en deed dus wat God zei, want geloof is geloven wat iemand zegt. En hij ging dus, want door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. En wat deed hij toen? Wel, hij zette zijn voetstappen. Nee, niet in de sneeuw, in het zand was dat daar, hè. Ja, door het zand van Ur der Chaldeeën naar Kanaan. Ja, voetstappen des geloofs. En toen hij in Kanaan was, werd hij weer geroepen. En hij ging naar Egypte. En toen werd hij weer geroepen, kwam hij weer terug naar Kanaan. Toen werd hij weer geroepen. En toen ging hij met Isaac naar de Moria, de berg Moria. Ja. En op dezelfde rok waar ze nou de doom overheen gezet hebben, de rots waar ze de koepel overheen gezet hebben, op die rots offerde Abraham Isaac. Omdat hij wandelde in het geloof. En als de apostel Paulus aan het eind van zijn leven komt en schrijft aan de man die het als zijn opvolger beschouwt, een Timotheus, dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop, dat zijn voetstappen, ik heb de loop beëindigd. En wat blijkt dat te zijn, die strijd, of die loop, wat blijkt dat te zijn? Wat is de derde zin? Ik heb het geloof behouden, zodat het een loop was in geloof, een levenswandel vanuit het geloof. En de werken die wij in de Bijbel kennen van Paulus zijn werken des geloofs. Ze kwamen voort uit zijn geloof. En toen hij het evangelie predikte aan de wereld en zijn tijdgenoten in die dagen, deed hij dat niet omdat hij dacht dat hij toch vriendelijk moest zijn voor zijn medemensen of zo. Want in tegendeel, overal waar hij kwam bracht hij oneenigheid. En braken de rellen uit, hij heeft meerdere malen moeten vluchten, enzovoorts. Hè? Ja. Er zijn niet alleen landen en steden verdeeld geraakt door die prediking. Er zijn zelfs gezinnen uit elkaar gevallen door diezelfde prediking. Zie. Maar hij deed dat uit het geloof. Uit geloof in het woord van God. Hetzelfde woord van God wat hem geroepen had op de weg naar Damascus. En wat hem uitgezonden had om dit werk te doen. Dat is een werk des geloofs. Dat is een werken des geloofs. Zie? Het was geen dood geloof, maar een levend geloof. Een actief geloof. Een geloof dat niet dood was, maar levend. En dat communiceerde. Het straalde eruit. Het barstte er ook uit. Zie? En het werd overgedragen op anderen. En als Paulus zei, ik ben een gelovige, dan was dat tamelijk overcompleet. Want dat is wat precies bleek uit zijn levenswandel. Nou, daar gaat het om. En zo, is het, zo staat het hier. Alzo ook het geloof, vers 17, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf. Staat maar alleen. Is dus dood. En dan komt er een moeilijk vers. Er staat, maar zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken. Ja, dat is een bekende opvatting. Dat betekent zo ongeveer, de een heeft dit en de ander heeft dat. Dat is ook modern om dat te zeggen. Och, de een zus en de ander zo. He? En samen met elkaar, dan zal het wel weer een beetje aardig loslopen. He? Maar zo zit het niet. Het is niet de een dit, de ander dat. Niet de een geloof en de ander werkt. Dat is niet zo. Maar iemand zegt dat, blijkbaar. Jacobus zegt, wel iemand zal zeggen, gij hebt het geloof, Jacobus, en ik heb de werken. Jij zit te geloven en ik ben aan het werk. Ieder het zijne. En dan zegt Jacobus als antwoord, toon mij uw geloof zonder uw werken. Ik kan het ook niet helpen dat de vertaling hier verkeerd is. Maar voor zover ik weet is de nieuwe vertaling daar weer wel goed. De uitdrukking is, toon mij uw geloof zonder uw werken. Nou, doe dat eens. Doe dat eens. Dat kan dus niet. Nee, je kunt niet je geloof tonen. Iemand zegt, ik heb geloof. Dan zeg je, nou laat het maar zien dan. Waar heb je het liggen? En dan kun je wel die la opentrekken, maar dat was een denkbeeldige la in iemands denken. Dat valt niet te zien. Laat maar zien dan als je dat hebt. Als je zegt dat je verstand van hebt van een of ander vak, dan kan altijd iemand zeggen, nou laat maar zien. Heb je er verstand van? Heb je verstand van radio's? Nou, hier heb ik er een die deugt niet en maak hem maar eens. Doe het dan maar eens. En heb je geloof? Laat maar eens kijken wat dat is. Maar, Jacobus zegt, doe het dan maar zonder te werken. Toon mij uw geloof en dan buiten uw werken om. Dat is een onmogelijkheid. Zie. En daarom deze uitspraak. Toon mij uw geloof zonder uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Jacobus zegt, ik zal mijn geloof tonen, maar ik doe het via die werken uiteraard. Uit mijn werken blijkt dat ik geloof heb. Geloof is natuurlijk abstract. Geloof is geestelijk. Geloof op zich kan niet gezien worden. Maar geloof kan wel zichtbaar gemaakt worden. En als er iets geestelijks aanwezig is, iets abstract, dan moet het altijd een uitwerking hebben, ook in de stoffelijke dingen. Dat is makkelijk genoeg. Geloof is net zoiets als liefde bijvoorbeeld. Het is bijna hetzelfde trouwens. Liefde is ook leven. En geloof, loven en lieven zijn eigenlijk dezelfde woorden. Ja. Nou goed, liefde is abstract. Liefde kun je niet zien. En als iemand zegt, ik heb je lief, wel wat nuttigheid is dat? Nou, niet geweldig veel hoor, niet geweldig veel. Zie. De bedoeling is namelijk dat die liefde ergens uit blijkt. Dat komt vanzelf tot uitdrukking. En als het niet tot uitdrukking komt, kun je in alle ernst afvragen, is het er dan wel? En precies hetzelfde is waar met geloof. Geloof moet blijken naar buitenuit. En anders valt er niet over te praten. Anders kun je er niet een discussie over hebben. Zie. En daarom en hoef je er ook geen discussie over te hebben. Want zeggen, ik geloof, dat heeft geen zin. Het zal blijken. En daar gaat het om. Dat is wat Jacobus zegt. Mijn geloof blijkt uit mijn werken. Kijk naar mijn werken, dan zie je dat ik een gelovige ben. Zie. Dat is het beste wat je kunt tonen natuurlijk. En alles goed. Wel, het moet u al lang duidelijk zijn. We hebben in het verleden zo vaak naar voren gebracht uit de schrift. Dat we niet door werken, maar door geloof gerechtvaardigd worden. We hebben zo vaak naar voren gebracht uit de schrift. Dat een gelovige rust gevonden heeft. Enzovoorts. En dat uw werken er niet toe doen. Maar u denkt toch ook dat u wel gezien hebt dat we toch ook niet stilzitten. Hè? Begrijpt u wel? Wij leren heus niet dat een gelovige gewoon op zijn stoel moet blijven zitten. Dat leren we niet. Wij leren alleen dat een mens voor God gerechtvaardigd wordt, ook als hij stil op zijn stoel zit. Gewoon door geloof. Maar we leren vervolgens dat als hij een gelovige is, dat het een uitwerking heeft in zijn praktische levenswandel. En aan de andere kant, als het waar is dat een mens door geloof gerechtvaardigd en dus ook wedergeboren wordt, en dat is natuurlijk waar, dan heeft dat natuurlijk de consequentie dat dat nieuwe leven, wat immers wedergeboren werd, dat het nieuwe leven ook iets praktisch uitwerkt. Ik dacht dat dat vanzelfsprekend was. Mens wordt geboren opdat hij zou leven, dat hij zou doen, zou wandelen. Zie? En God geeft de mens nieuw leven, opdat dat leven alsnog aan hem gewijd zou zijn. Zie? Nou, die werken die uit zo'n leven voortkomen, zijn werken die voortkomen uit geloof. En daar heeft de apostel het hier over. Dan gaan we maar gewoon verder. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 19, gij gelooft dat God enig is. Of een enig God is. Dat is een verwijzing naar eigenlijk de Joodse geloofsbelijdenis, het zogenaamde Shema. Wat zegt, hoor Israël, hoor, de Heere onze God is een enig Heere. Uit Deuteronomium. En dat is het eerste punt van geloofsbelijdenis in het Jodendom. En Jacobus schrijft nu eenmaal aan gelovigen uit de Joden, uit de 12 stammen in de verstrooiing enzovoorts. Dus vandaar dat de Jood aanspreekt en hij zegt, wel, gij gelooft dat God één is. Gij gelooft dat er maar één God is. Gij gelooft in één God. Ze zijn monotheïstisch. En hij zegt, dat is correct, dat is goed, gij doet wel. Dat is prima. Maar de demonen geloven dat ook. Ja, geloven in de zin van weten, voor waar houden. Maar als je voor waar houdt dat er een God bestaat. Dat er één God is, die God van de Bijbel, die God uit Deuteronomium, die God van Israël. Wel, daar ben je mooi in de streek. Dat is prima, dat is correct, natuurlijk. Dat is ook zo. Maar de demonen, de duivelen, is die hier vertaald. De demonen, die geloven dat ook. Dat staat hier. Ja, maar daarom zijn ze nog niet behouden, hè? Nee, want dat geloof van die demonen is een dood geloof. Daar komt echt niks uit. Want de handelwijze, de werkzaamheden van die demonen is echt niet tot verspreiding van het geloven tot eer van God. Integendeel, ze staan in het algemeen aan de andere kant. Aan de kant van de tegenstander, Satan dus. Maar ze geloven wel in het bestaan van die ene God. Dat doet de duivel zelf ook uiteraard. En die demonen weten nog dat ze, die sidderen staten, dat betekent dat ze weten dat ze eens door die God geoordeeld zullen worden. Dat weten ze. Want toen de Heer ooit een keer demonen uit wilde drijven, zeiden ze tegen de Heer: bent u gekomen om ons te oordelen voor onze tijd? Ze weten dat dus. Ze zijn daar bang voor. Maar als een mens of een Israëliet of wie dan ook gelooft in dat er één God is en dat God één is, en dat hij de God van Israël en de God van de Bijbel is, dan zou hij een beetje meer moeten sidderen. Dan zou hij moeten weten dat hij voor die God ooit verantwoording zal hebben af te leggen. En als je zegt dat je in die God gelooft, dan helemaal. Toch? Ja, als je tegen God zegt dat je gelooft in al wat hij gezegd heeft, dan houdt hij je daaraan uiteraard. Als je hem dan kent en dan weet wie hij is, heeft het consequenties uiteraard. Nou, dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Hè? Gij gelooft dat God één is, dat is inderdaad correct, maar de duivelen geloven dat ook. En zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Wel, dan volgt er nu een voorbeeld. En dan kijken we weer naar Abraham, die we aangehaald hebben in de Galatenbrief en in de Romeinenbrief. En dan staat er: Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Wel, in Hebreeën 11 staat: door het geloof heeft Abraham Isaac geofferd. Door geloof. Want als je niet God gelooft op zijn woord, zou hij ook niet gedaan hebben wat God gezegd had. En God had gezegd dat hij Isaac zou offeren. Dus was het door geloof. Maar wat staat hier? Hier staat dat Abraham door zijn werken gerechtvaardigd is. Dat Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd. Welke werken vragen wij dan? En dan zegt Jacobus: wel, als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar. Maar het is heel gewoon, want het is natuurlijk zo, als Abraham niet geloofd had, zou hij Isaac niet geofferd hebben. Maar als zijn geloof niet een levend geloof was, zou hij het ook niet gedaan hebben. Want het offeren van Isaac was natuurlijk toch werk. En een zwaar werk ook. Moet er verschrikkelijk tegenop gezien hebben, maar hij deed het. En daar gaat het nou maar om. En wat we hier zien is niet dat Abraham niet geloofde, maar werkte en daardoor gerechtvaardigd werd. Maar wat we zien is dat Abraham geloofde. En dat geloof blijkt uit zijn werken en hij werd gerechtvaardigd. Hij heeft zijn geloof niet alleen aan God beleden. Hij heeft niet alleen gezegd, zelfs niet alleen tegen God gezegd, ik geloof. Hij heeft zijn geloof ook gedemonstreerd in de praktijk van zijn leven. Dat was het bewijs van zijn geloof. En daarom weten wij dat Abraham door geloof gerechtvaardigd werd. Want als hij Isaac niet geofferd zou hebben enzovoorts, dan zouden we niet hebben zeker geweten dat Abraham een gelovige was. Nou, dan kan hij dat misschien wel zelf gezegd hebben, maar hoe kunnen we dat controleren? Mensen kletsen zoveel. Mensen liegen zoveel. Maar we weten niet alleen dat Abraham gelovig is omdat het in de Bijbel staat, maar omdat het gebleken is uit zijn werk. En heeft die werken ook aan God gedemonstreerd. En God heeft hem op grond daarvan ook inderdaad gezegend. En zo is het nou maar net. Want de conclusie in vers 22 is dan ook: ziet gij wel, zie je nu, op grond van deze voorbeelden, zie je nu dat het geloof medegewrocht heeft met zijn werken? Hebt u dat? Het geloof mede met zijn werken. Er waren twee dingen, geloof en werken. En in vers 17 was er maar één ding, alleen maar geloof. Als ook het geloof in de werken niet heeft, is het dood. En is bij zichzelf. Dan betekent het niks. Maar bij Abraham was het niet alleen maar geloof. Maar er waren ook wel degelijk werken. Werken waaruit bijvoorbeeld zijn geloof bleek. Maar bovendien waren het werken die uit zijn geloof voortkwamen. Zodat daarmee zijn geloof bewezen werd. En daar gaat het maar om. En ik geef u de verzekering. Dat als u tegen God zegt dat u hem gelooft. Dat God van u toch verwacht. Op een of andere wijze. Dat het ergens uit blijkt. Uiteraard. Of om dan het synoniem te gebruiken, het andere woord. Als je tegen God zegt dat je hem lief hebt. Dat is eigenlijk hetzelfde woord met dezelfde betekenis. Betekent ook dat je iemand aanvaardt, immers. Hè? Wel, dan zal dat toch ergens aan moeten blijken. Vanzelfsprekend. Hè? Nou, daar heeft de apostel het hier over. En hij geeft het voorbeeld van de gelovige Abraham. Dat is het voorbeeld wat Paulus altijd gebruikt. Abraham, dat is die gelovige, dat is het voorbeeld. En Jacobus neemt dan dus het beste voorbeeld wat hij vinden kan. Hij neemt dus hetzelfde. Hij zegt, kijk, ja, hij geloofde. Maar dat blijkt uit zijn werk, hè? Die kwam uit voort. Hij gehoorzaamde God ook. En dat is wat hier gezegd wordt. Hier staat niet, ziet gij wel dat zijn werken hem gerechtvaardigd hebben. Maar er staat, ziet gij wel dat het geloof samen met zijn werken gewrocht heeft. En het geloof volmaakt is geweest of geworden, dat is hetzelfde, uit de werken. En volmaakt worden wil zeggen groeien. De uitdrukking volmaakt worden in de Bijbel betekent altijd volwassen worden. En als je in de Bijbel het woord volmaakten tegenkomt, dat betekent dat zij die volgroeid zijn, zij die volwassen zijn, zij die volgeworden zijn. En als hier staat dat geloof volmaakt is geworden, dat betekent gewoon dat het geloof gegroeid is. Zo groot als het moest worden. Het is gegroeid, het was niet alleen geloof, maar het groeide naar buiten. Het zat niet alleen in een laadje binnenin, maar het kwam naar buiten. Het was niet alleen een getuigenis van Abraham die zegt, ik ben een gelovige. Maar het bleek in de praktijk van zijn leven. Het kwam naar buiten toe. Het is gedemonstreerd zodanig dat we nu nog steeds Abraham hebben als het grote voorbeeld van alle gelovigen. Het bleek. En daarom is hij zo'n goed voorbeeld. En dat is wat hier ook staat. Zijn geloof is volmaakt geweest of geworden uit de werken. En dat is waar het hier om gaat. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt. En dan zijn we er weer. De schrift is vervuld geworden die daar zegt. En Abraham geloofde God. En heeft zijn geloof gedemonstreerd. En het is hem tot rechtvaardigheid gerekend en is een vriend van God genaamd geweest. En om het dan nog een keer goed te zeggen. Romeinen zegt Abraham geloofde. Nee, Genesis zegt. Abraham geloofde God en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Romeinen weer zegt, Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Galaten 3 zegt, Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En al die lui die zeggen dat Jacobus 2 wat anders leert, die hebben nog nooit Jacobus 2 gelezen. Want in Jacobus 2 staat, in vers 23, en de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Is precies hetzelfde. Maar als je op grond van Genesis en Romeinen en Galaten zou zeggen, ja, dat kan er nou wel staan, maar hoe weet ik zeker dat het ook echt een gelovige was? Dan is het antwoord, wel, dat bleek uit zijn werken. En hij offerde Isaac door geloof. Hij deed werk, wat voortkwam uit het geloof. Zo, er was geloof en blijk van geloof, namelijk werken, die in zijn leven een rol speelde. En zo werd de schrift vervuld, staat er. En dan vers 24, ziet gij dan nu dat de mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. Er staat niet en niet uit geloof, uit de werken en niet uit geloof, maar er staat uit de werken en niet alleen uit geloof. Dat wil zeggen, er is eerst geloof. En daarna komen die werken erbij. Het is een kwestie van tijd, het is een kwestie van groei, het is een kwestie van ontwikkeling enzovoorts. Maar we moeten niet de zaak omdraaien. Want de volgorde is niet werken, maar geloven, waarna werken uit dat geloof voortkomen. We dienen ze goed uit elkaar te houden. zijn. Natuurlijk verwacht God van de gelovigen ook inderdaad goede werken die hij voorbereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen, Efeze 2. Inderdaad, dat verwacht hij. Maar het zijn niet werken waardoor wij tot God kunnen komen, maar het zijn werken die voortvloeien uit onze verbinding met hem. Niet werken die tot gevolg hebben dat we wedergeboren worden, maar het zijn werken die voortkomen uit iemand die al wedergeboren is. Zie, die dingen moeten we niet omkeren. We moeten tot God komen, leeg. Zonder iets. Zie. En leeg tot hem komen, opdat hij ons zou vullen. Als hij ons vult, dan is het eigenaardige, dan houdt dat niet bij de rand op. Dus alle laadjes, om het oude beeld maar weer aan te halen, vol zitten. Met zijn woord, met zijn geest, met zijn leven. Dan komt het er vervolgens gewoon uit. En dan stroomt het over. Want wie gedronken zal hebben van het water, het woord dus, het water dat God geeft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien, zullen opspringen. Tot hem uiteraard. He, want dat leven is een leven tot eer van hem. Het stroomt over. En zo hoort het. En zelfs in de Bijbel staat het trouwens, het is ook een Nederlands gezegde, waar het hart vol van is. Wel, ons hart vol is van het woord van God. Want we geloven immers met het hart. Als het hart vol is met het woord van God. En met het leven van God. Wel. Dan loopt daar de mond van over. En niet alleen de mond. Want niet alleen zullen onze lippen en onze tong die stil kunnen houden. Maar zal het tot uitdrukking komen in armen en voeten. Hè? Dan krijgt het handen en voeten, heet dat in modern jargon. Hè? Je moet geloof handen en voeten geven. Nou, het geloof. Als het geloof een levend geloof, een echt geloof is. Dan neemt het onze handen en voeten. En dan gebruikt het die handen en voeten en onze lippen tot een levenswandel, tot eer van zijn naam. Maar begrijp me goed, deze boodschap van vanavond is bestemd voor hen die geloven. Omdat ze uit het geloof ook in de praktijk zouden leven, zoals Luther het leerde uit de schrift. En bent u geen gelovige, dan is er maar één boodschap, dat u uw werken opgeeft. En dat u rust. En niet werkt, maar gelooft in hem die zondaren rechtvaardigt om eeuwig leven te ontvangen. En misschien dat dan daarna uw leven alsnog vrucht draagt. Dat is de bedoeling, dat het daarna gebeurt. Maar voor die tijd in elk geval niet. En daarom, de zondaar, de natuurlijke mens, wordt niet aan het werk gezet. Doe maar eens zus en doe maar eens zo. Misschien krijg je dan wel de hemel of eeuwig leven. Dat is niet waar. De Bijbel zegt, kom. Allen tot mij die vermoeid en belast zijt van al die werken en lasten die je dagelijks draagt en doet. En ik zal je rust geven. Ga maar zitten, zegt de Heer dan. Net als Maria, ga maar zitten. En luisteren naar de Heer. En een dienend leven is daar later het gevolg van, dat is waar. Maar niet om de mens te dienen, maar om de Heer te dienen. Vanuit het geloof en vanuit de rust die we eerst gevonden hebben in Christus. Amen. Zullen we danken. Wij willen u danken, trouwe hemelse Vader, dat we inderdaad leeg tot u mochten komen. We danken u dat u graag deze lege vaten hebt. Dat die lege vaten allemaal bij u in het huis gebracht mogen worden, dat u ze vult. Omdat u genoeg hebt om te geven. Wij danken u, trouwe Vader, dat u ons gemaakt hebt als holle vaten. Holle aardenvaten, de stof der aardbodem, opdat u ze zou vullen met olie, of met water, of met wijn, of met een schat. En we danken u dat u degene bent die dat doet, en dat daarmee ons leven, ons bestaan, toch zin en inhoud krijgt. We danken u, Vader, dat wij die een nutteloos leven leiden van nature, dat we tot u mochten komen, zoals we waren, in geloof, in vertrouwen in het woord wat u gesproken had en wat u waargemaakt hebt in onze Heer Jezus Christus. En we danken u dat u ons leven daarna zin en inhoud gegeven hebt, doordat u ons uw leven geschonken hebt, doordat u ons uw rechtvaardigheid geschonken hebt. En we danken u dat we daarom ook mogen delen in uw erfenis, dat we erfgenamen van u mogen zijn en mede-erfgenamen met Christus. O Vader, wanneer we deze dingen bespreken, dan wordt het ons wel wat te groot. Dat kunnen we zo moeilijk vatten. We kunnen het in elk geval niet overzien. Maar we danken u dat u het in uw woord hebt geopenbaard. En dat we het simpel uit dat woord tot ons mogen nemen. Eenvoudig mogen geloven. En dan ook mogen geloven en zelfs ervaren dat u het bent die onze levens gebruikt en dienstbaar maakt aan u en aan de eeuwigheid. Wij danken u, Vader, dat we zo tot u mochten komen. Dat we ons leven bij u mogen brengen in het vertrouwen dat u het gebruikt tot eer en verheerlijking van uw naam. Niet tot eer en verheerlijking van ons, maar tot eer en verheerlijking van u, die ons gemaakt hebt en die ons in tweede instantie opnieuw gemaakt hebt en nieuw leven hebt geschonken in de Heer Jezus Christus. En we danken u dat we daarom ons afhankelijk mochten stellen van u, die met ons doet naar uw wil, zoals het u blieft, zoals u het goed gedacht hebt, opdat u uw naam in uw schepping en in ons groot zou maken. Wij danken u, Vader, dat we in dat vertrouwen bij u mogen zijn en ook elkaar bij u mogen laten, zo wetend dat wanneer we ons vertrouwen op u stellen, nooit beschaamd zullen uitkomen, niet omdat wij dat uitvonden, maar omdat u het in ons, uw woord, aan ons hebt willen openbaren. En we danken u, Vader, dat we in die genade, onder die rust mogen leven en ons geborgen mogen weten bij u. Weten dat wat ons ook overkomt hier, dat we altijd elkaar zullen ontmoeten bij u, omdat we met u voor altijd verbonden zijn. Door uw werk en door uw genade en liefde. Amen.